Dit is Smakelijk, de podcast over eten en koken met vandaag... Keukenprins Pieter maakt een gerecht.
Dag lieve luisteraars, leuk dat jullie bij ons aan tafel schuiven, want dit is Smakelijk, de podcast over eten en koken. Met vandaag weer een aflevering van Keukenprins Pieter maakt een gerecht. Er hoort een heel verhaal bij, want het is het verhaal van Maximiliaan en zijn heldere tomatenbouillon. Het kon wel een sprookje zijn of een kinderboek, toch Pieter?
Ja, ik denk dat het een magische prins was die dit bedacht heeft. Misschien heette die wel Maximiliaan, maar het is een heerlijk gerecht.
Maximiliaan is een oude buurman van me en onze gezamenlijke onderwerp en liefde is koken en eten. En wij waren uitgenodigd om bij hem te eten. Dat was een zeer groot voorrecht. Het was een fantastisch menu. Kun jij nog uit je hoofd zeggen wat we allemaal gekregen
hebben? Ja, het was een heel groot diner, maar voor slechts twee gasten. Onze gastheer en wij beiden. Voor mij was het de eerste keer en ik was zeer verrast en zeer gelukkig met de uitkomst. Hij liet wat showstukken zien. Hij was in de leer geweest bij een bekende patissier, Huizen van Wely. En in Amsterdam en Noordwijk, meen ik, waar ze ook een patisserieschool hebben. En
daar had hij kaasstengels gemaakt.
Onder andere. Van bladerdeeg. Zeker, ja. En ook andere kaaskoekjes, hartige kaaskoekjes.
Zeker, mijn favoriet.
Ook nog een dessert. En die kaasstengels die kregen we te zien bij de met korstdeeg, die kregen we te zien bij de bouillon, waar we zo meteen over te spreken komen. Dan was er een heerlijk eenvoudig en klassiek en goed bereid entree. Lauwwarme artisjokken gekookt met een dragonsaus. Een hele rijke, fris zure dragonsaus.
Ontzettend lekker. Daar kon je dan die blaadjes mooi in dippen. Overigens heel mooi gesneden ook, hè? Mooi aangesneden deze artisjok.
Ja, hij was van binnen eigenlijk al schoongemaakt. Het hooi eruit, dat zijn die pluizige delen, ja, en zo. Ja. En dat alleen de grote mooie bladeren die je kunt eten voorhanden waren. Dus die kleine prutsblaadjes, hup, allemaal eruit. En de getante punten van die bladeren waren ook al bijgesneden of bijgeknipt. Dat heb ik niet gezien. Alles heel goed voorbereid en daarna was het gezelschapsspel van artisjok eten. En daarna kwam er weer een heel ander gerecht. Een fijn pakketje. Eigenlijk was het een soort beef wellington als bereiding, maar dan met twee soorten vis.
Dus een hele mooie bladerdeeg met daarin, het was zalm.
Ja, er was een vulling, een vars van gerookte zalm met ei. Een beetje room, meen ik. En een laagje, de bodem was van spinazie, die was geblancheerd. Heel goed uitgedrukt met de deegrollen. Hij legde ook uit hoe hij dat deed. Eerst tussen keukenpapier en daarna op plastic. Dat je echt een matje krijgt. Niet zompig, al het water wil je eruit. Want anders wordt die bodem van het korstdeeg niet knapperig. Dan die lagen. En een van die lagen was tongfilet.
En, ja. Dat is een heel precaire witte vis. Mm-hmm. Heel, teer dus inderdaad, dus daar moet je voorzichtig mee zijn. Was ongelooflijk lekker. En het klapstuk daarna, want ik maak even een lichte versnelling.
Fast forward.
Dit hele idee gaan wij op... We gaan maar één onderdeel zo meteen doen.
Ja. Misschien zijn we teleurgesteld dat we voor de bouillon hebben gekozen. Ik niet.
Nee, ik ook niet. Ik weet namelijk hoe die smaakt. Maar het slot was ook echt een pièce de résistance. Dat was namelijk...
Een taartje.
Een soort soezetaart, hè?
Nou, ja, een soort Paris-Brest zou je kunnen zeggen. Het was geen soezetaart. Het was wederom korst met een crème suisse. Twee laagjes korst, gekarameliseerd. En met crème suisse ertussen. En daarbovenop, die korst was een klassieke tarte tatin met hele appel. En hij had, ik zeg, hoe heb je dat gedaan zonder dat het wordt ingedrukt, die crème suisse? En hij vertelde dat hij een soort steunbeertjes had gemaakt. Steunberen, dat is iets uit de bouwkunde. Van korstdeeg, een soort kleine pilaartjes als ondersteuning. Heel listig bedacht.
Het was ongelooflijk lekker. We gaan misschien ooit nog wel een ander onderdeel van dit fantastische diner behandelen. Ik had nog niet, we hebben natuurlijk nog niet verteld dat we champagne vooraf kregen. Daarna een heel mooi glas witte bourgogne. We hebben echt heel bescheiden gedronken, maar dan wel echt de allerbeste wijn. Dat is sowieso eigenlijk een hele mooie om hele goede wijn te drinken en dan maar niet te veel. Maar waar we naartoe gaan is iets dat enorm de eetlust op heeft gewekt. En dat is ook precies de functie daarvan natuurlijk. Helemaal aan het begin van het diner kregen we een heldere tomatenbouillon. En het mooiste van dit gerecht is, dat zeg ik alvast, het smaakt naar een rijke vleesbouillon. En het is een 100% groente, nou ja, tomatenbouillon. En alleen een vleesbouillon met wat meer, wat extra zure, zou je zeggen.
Ja.
Kun jij vertellen wat dit voor heldere tomatenbouillon was?
Ja, het fenomeen tomatenbouillon helder kende ik al wel een beetje, ook als gimmick. Het is namelijk heel grappig als je een glas hebt. Nou, laat ik even beginnen bij de bouillon. Bouillon is een vloeistof dat maak je van allerlei ingrediënten. Laten we zeggen, beginnen met groenten. Die breng je aan de kook, laat je trekken. Alles wat erin zit, we hebben het laatst ook over kip gehad. Een kippenbouillon, dat is eigenlijk hetzelfde. Laat je trekken, zeef je en dan heb je een bouillon. Laat je het eventueel nog verder inkoken. Wordt steeds sterker. Die bouillon die kun je heel goed zeven, maar je kunt hem beter nog clarifiëren. Dat is een koksterm. Dan gaat er een mengsel in, klassiek van gehakt met eiwit. Doe je boven in die zacht bubbelende bouillon. En dan ontstaat er een soort korst, een eilandje. En alle zwevende deeltjes in die bouillon, die gaan dan zich hechten aan die eiwitten die bovenin zitten. En dan krijg je een soort pannenkoek. En die schep je er heel voorzichtig uit. Daar doe je verder niks mee. En die bouillon is daarmee eigenlijk gefilterd door een natuurkundig proces, denk ik.
Kan ik dan wel stellen dat het eigenlijk niet een vegetarisch gerecht is?
Nou, op die manier is het niet meer vegetarisch, omdat het in contact is gekomen met dat gehakt en met die eiwitten. Het is ook niet meer veganistisch. Maar tegenwoordig zijn er allerlei listige andere technieken om dat te clarifiëren, om dat helder te maken. Want aan de hoven van Europa was dat al heel erg in trek als eetlustopwekkend drankje, gangetje, soepje. Bijvoorbeeld in prachtig porselein. Dan werd daar niet een bouillon van gemaakt, maar een consommé, zoals dat heette. Die was helder gemaakt, geclarifieerd. En nog sterker, en dan in kleinere hoeveelheid, is een consommé double. Met een dubbele hoeveelheid smaakmakers. Of nog een keertje meer ingekookt. Ook dat weer gefilterd.
Dus dat ik het als vleesachtig heb ervaren, dat heeft er eigenlijk mee te maken dat het ook in aanraking met vlees is geweest. Of maak ik nou een te korte binnenbocht?
Nou, dat is een binnen- of een buitenbocht. Het is in ieder geval een bocht.
Een bocht is niet goed.
Nou, het is prima bocht. Die hartigheid kan er op andere manieren ook in komen. Tomaten bijvoorbeeld hebben van zichzelf ook iets hartigs.
Ja.
Ook door koken, die zuren blijven er wel in zitten, maar er zitten ook suikers in. Dat kan wellicht zelfs een beetje karamelliseren. Op mijn manier, ik heb niet heel goed geluisterd naar meester Maximiliaan, maar lekker eigenwijs. Ik ben begonnen met een heel klein beetje shallot. Die heb ik aangezet in minimale hoeveelheid olie. Anders krijg je weer een soort vetfilmpje, dat wil je ook niet.
Schrijft u thuis even met ons mee.
Nou, ik zal het lekker online zetten.
Ja, oké, want we beginnen met shallot dus.
Shallot, eventjes kort niet aanbakken, niet bruinen, maar wel dat die eventjes goed verhit is. Wat stukjes tomaten bij, bleekselderij, peterselie, stelen, allerlei dingen waarvan je denkt van god, dat eet je toch niet op. Maar nee, die zeef je er later weer uit. Ik heb er ook wat verse dragon doorheen gedaan, blaadjes. En dan kan natuurlijk de held van dit verhaal, de tomaat. Goede, lekkere tomaten. Want als je smakeloze tomaat hebt, krijg je nooit een lekkere bouillon. Wat ik wel ken uit de Italiaanse keuken, is dat sausen worden gemaakt van geroosterde tomaat. Dat zou je ook nog kunnen doen. In dit geval heb ik hem eventjes meegekookt. En een beetje water erbij en laten inkoken, een tijdje. En dan krijg je een onmogelijk geheel. Je kunt dat nog wat aanstampen en zo. Je hoeft je geen zorgen te maken over deeltjes die erin terechtkomen, want uiteindelijk wordt dat eruit gezeefd. En er zijn verschillende technieken tegenwoordig, met een soort centrifuge, met een hoge druk, met sous vide, dat ze in een soort vacuümzak en dan langzaam garen en zo. Dat het wel gegaard wordt, maar niet heel erg beweegt. De moleculen in het water gaan niet heel erg wild heen en weer. En een andere grappige manier, daar wees Maximiliaan ons op, die ken ik nog niet, is dat je die bouillon in, als die warm is, daar doe je een beetje opgeloste gelatine doorheen. Dat kan gelatinepoeder zijn of geweekt gelatineblaadje. Dat gaat door die bouillon, die dan al gezeefd is in eerste instantie. En dan nog een keertje door de een kaasdoek, zoals dat heet.
Ja.
Dan de grovere deeltjes, de partikels, die blijven in dat doek achter. Als je dat niet hebt, dan kun je eventueel keukenpapier nemen, een paar lagen. Maar dan duurt het wel vrij lang voordat het door de zeef is gezakt.
Ja.
Zo'n kaasdoek voegt wel wat toe. Eventueel kun je als tussenweg nog een schone theedoek nemen. En,
maar dan moet je wel eentje hebben die niet een heel zeepachtig per ongeluk is gewassen, toch?
Nee, dan is er eerder in het wasproces al iets misgegaan. Want ik gebruik eigenlijk ook nooit wasverzachter of zoiets bij theedoeken. Meestal gewoon in de kookwas.
En eigenlijk ook heel weinig geur en smaak toevoegen.
En als je die theedoek dan gebruikt, kun je voor gebruik ook nog eventjes uitspoelen met schoon water.
Ja, ja.
Daar zeef je dan de vloeistof door, liefst die kaasdoek. Die is nog steeds warm. En dan doe je dat in een platte bak en zet je dat kort in de vriezer. Ik denk, hè, wat gebeurt er allemaal? Maximilia vertelde dat, maar ik moest eventjes opzoeken waarom dat precies is. Dan gaat die gelatine gaat geleren en wordt daardoor een soort vast, stevig. Niet keihard laten worden in die diepvries, maar wel dat het gebonden is. Dan laat je het een paar uur staan, terug in de koeling. En dan gaat het geheel weer in zo'n kaasdoek. En wat er dan gebeurt is, door die binding blijven die vaste stukjes aan die gelatine hangen. En de vloeistof die sijpelt ertussen uit, waardoor je eigenlijk een vrijwel kraakheldere bouillon krijgt.
Maar ik heb hem toch echt horen zeggen vanuit de keuken dat hij er ook een toefje tomatenpuree in deed. Of ben je dat nu aan het verzwijgen?
Nee. Dat maakt het natuurlijk ook hartiger. Ik heb er zelf ook een beetje piment d'Espelette bij gedaan.
Want er zijn allerlei ingrediënten die het hartiger kunnen maken natuurlijk.
Ja, misschien heeft onze gast hier ook nog een paar secret ingredients secret gehouden.
Nou, dat denk ik wel. Want die van hem was veel bruiner. Mm-hmm. Die was donkerder.
Ja,
die
leek een beetje oranje.
Ja, die leek een beetje op ossenstaartbouillon.
Mm-hmm. Mm-hmm.
En die van jou
ik zie nu dat het zich gaat scheiden. Ik heb hem niet zo lang laten afkoelen. En onderin is het kraakhelder. Overigens een fun fact, stom woord. Kwam ik ergens tegen. Sorry, gelijke hoesbui. ik geloof dat een Engelse talige publicatie was waarin werd geschreven dat als je een volmaakte consommé had, dan kon je daar doorheen de letters op de rand van een munt lezen. Zo helder moest die zijn.
Nou, dan is het toch niet helemaal goed gegaan, keukenprins.
Nee,
want als ik hier doorheen kijk, dan kan ik jou niet eens zien.
Nee, ik zeg het glas is beslagen, zo heet het.
Overigens, hij had ook een goede...
Het is audio.
Hij had ook een goede truc met het kristalglas.
Ja.
Een champagneglas. Een hoge fluit eigenlijk.
Ja, het is,
waarin die het serveerde.
Ja, het is natuurlijk mooi om zoiets te serveren. Of in een prachtige porseleinen witte bord. Dat je kunt zien dat het kraakhelder is. Of je doet het in bijvoorbeeld een kristallen champagneglas. Dat je ook aan alle kanten doorheen kan kijken. Maar dat is natuurlijk kwetsbaar met zo'n knalhete bouillon. En hij stak daar
een lepeltje in. Een lange lepel.
Ja. Ja, dat vangt de eerste klap.
Het was trouwens een zilveren lepel, denk ik.
Waarschijnlijk wel, ja.
Het geleidt dan eigenlijk de hitte uit de vloeistof, zou je kunnen zeggen.
Ja, de eerste klap hitte wordt opgenomen door die lepel. En dan is het de inhoud nog steeds redelijk heet, maar niet meer 100
graden. Anders heb je dus uren gewerkt aan een bouillon en dan knapt het glas.
Ja, het familiekristal is aan het dichtgaan. Dat is ook jammer. Ja.
Wat kan hier misgaan allemaal?
De smaak. Je begint met de smaakmakers. Die laat je inkoken. Als je er niet genoeg smakelijke dingen in stopt, dan blijft het waterig.
Ja.
Ook als je het heel ver inkookt. Je moet een beetje opletten dat je de uiteindelijke hoeveelheid bereikt. Als je bijvoorbeeld 4 champagneglazen wil, nou, moet je misschien wel een kilo tomaten mee beginnen en een shallotje en zo. Daarmee is het niet duur, maar ook hier is de tijd weer het belangrijkste ingrediënt.
Ja.
Het is wat gepruts met het zeven en dan het filtreren. En dan nog een keertje met die gelatine en dan nog een keertje passeren.
Maar ga mij nou eens uitleggen, want het is een goddelijke smaak. Daarvoor doe je het allemaal natuurlijk. Hè? Is het dat waard, zeg maar?
Ja, ik vind van wel. Die pulp, die prut die je overhoudt, kun je ook best in de saus nog verwerken. Bijvoorbeeld in de tomatensaus, ja. de stukjes tomaten, stukjes kruiden enzovoort.
Je hoeft niet alles weg te gooien.
Nee, het kan wel, maar je kunt het ook pureren en door een saus doen. Ja.
Het is gewoon een super chefsbereiding eigenlijk. Je komt het ook bijna niet... Ja, als je bij iemand thuis gaat eten, kom je dit bijna niet tegen natuurlijk.
Ik vind het wel veel meer dan een gimmick. Het is erg lekker, het ziet er mooi uit, het is elegant, het is eetlustopwekkend. En ja,
het is natuurlijk helemaal niet zwaar. En wat er dan wel weer heel goed het feest kan bederven eigenlijk, maar dan in positieve zin. Ja, hoe leg ik dit uit? Is als je er dan zo'n heel dunne kaasstengel bij serveert. Zo'n hele dunne, hè? Niet zo'n dikke hobbel. Maar of een heel slank kaaskoekje.
Ja, of een
trouwens, slank en kaaskoekje, dat vind ik wel een hele moeilijke combinatie.
Nou, ik schiet me te binnen dat banketbakker meneer Holtkamp ook kaasjavaantjes heeft gemaakt. Leuk
precies,
filmpje op Foodie.
Die zijn leuk.
Dat zijn eigenlijk lucifertdunne kaasstengeltjes. Piepklein en heel hartig.
Zoiets kan je erbij doen. Je kan ook gewoon, als je daar geen tijd voor hebt om dat allemaal zelf te maken, natuurlijk een pakje van die kaasstengels in de supermarkt of bij de bakker, banketbakker, kopen en een klein beetje opwarmen. Je kijkt me nu wat meewarig aan, maar dat zou ik doen.
Die fase die haal ik eigenlijk nooit, het opwarmen van de kaaskoekjes.
Nee.
Doe jij dat vaak eigenlijk?
Nou, zelden, maar toch. Nou, bij mij gaat de verpakking er niet eens af. Dat gaat gewoon rechtstreeks.
Te veel informatie,
dat
luisteraars.
Ja. Sorry, mensen. Dus het is namelijk wel lekker om er iets...
Bij te knabbelen.
Ja, toch? Die combinatie.
Denk het wel. Ja.
Nu gaan we proeven. We hadden al gezegd, hij gaat zich scheiden. Dat wil zeggen dat hij onderin, nu in het glas... Is dit altijd zo, als je zo'n bouillon maakt?
Nee. Dat is omdat het filtreerproces, het clarifiëren... is niet voltooid, niet volledig geweest. Als je een heel erg helder hebt, dan scheidt het zich niet. Dan is het boven en onderin het glas overal even
dus
helder.
Je had geen tijd of zo?
Ik heb hem niet de hele nacht laten staan. En
Dan krijg je tijd. De smaak is fantastisch. Maar hier proef je nog echt tomaat.
Mm-hmm.
Ik vond die van Maximiliaan meer neigen naar... Ja, veel hartiger nog, hè?
Ja, ik denk dat hij zijn bouillon ook verder nog heeft gereduceerd, ingekookt.
Mm-hmm.
En toen pas verdund, dus dat hij nog meer tomatensmaak heeft.
Ik vind dieper. Dit ook lekker, hoor. Mm-hmm. Ik vind dat dieper lekker. Natuurlijk, ja. Omdat het eigenlijk... dat umami, dat verlangen naar een stukje vlees eigenlijk bevredigt.
Mm-hmm.
En hierbij vind ik, omdat de tomaat wat meer overeind blijft, de smaak.
Ja, ik heb ook wel eens een keertje een bouillon gemaakt op deze manier met eigenlijk alleen maar tomaten die ik had gepureerd. En heel langzaam heb laten passeren door doeken, waardoor je een bijna transparante, kleurloze vloeistof krijgt. En die heb ik in een wijnglas geserveerd en mensen laten proeven. En dan is er verwarring. Is het witte wijn? Is het prosecco? Nee, er zitten geen bubbeltjes in. Nee. Is het sap? Nee. Ja, komt in de buurt. Ja.
Zijn geconditioneerd. Hè?
Ja, tomaat moet rood zijn en anders is het geen
precies,
tomaat. Ja.
Precies. Ik vind het ongelooflijk lekker. Vind je het moeilijk? Laten we even de moeilijkheidsgraad doen. 1 tot 10?
Nou, schaal 1 tot 10, ik denk ergens in de 3.
Moeilijk niet moeilijk,
het,
hè?
Nee hoor, het is niet moeilijk. Nee. En als je het niet goed doet, dan merk je vanzelf dat het wat er niet is goed gegaan. Bijvoorbeeld te weinig smaak of dat het troebel is. Of,
En dan duur?
Nee.
Ook niet duur, hè?
Nee.
Gewone tomaten nemen.
Goede tomaten in het seizoen. En als je denkt van, nou weet je, dat is een beetje lastig. Stop in de zomer goede tomaten in, denk ik, in de diepvries zou je kunnen doen.
Maar kan je het ook met tomaten uit blik doen?
Dat weet ik niet.
Lijkt mij niet.
Wat je wel zou kunnen doen, is deze bouillon gewoon in de zomer in flinke hoeveelheden maken en dan invriezen.
Ja, en dan heb je altijd een heel chic, een chique amuse kan het zijn. Een chique appetizer.
Mm-hmm.
Iets chiques in ieder geval heb je.
Ik kan me nog voorstellen dat in hoogzomer dat je het ook nog ijskoud serveert. Mits het genoeg op smaak is.
Ja, dan heb je een knipoog naar gazpacho, maar dan helder.
Ja, gazpacho, claro, in mijn beste Spaniolis.
Ja, nee, dat gaat heel goed. Ik ben blij dat je het hebt gemaakt. Ik vind het ontzettend lekker. Ik ben benieuwd welk onderdeel van het diner jou nog meer inspireert tot een gerecht. Maar dat bewaren we tot de volgende keer. Deze Smakelijk met Keukenprins Pieter maakt een gerecht. Die zit er namelijk op. En het werd natuurlijk gemaakt door Pieter Hubres en Petra Possel. En kijk vooral op onze website voor de receptuur via onze handige receptenzoeker smakelijkpodcast.nl. Volgende week zijn we er weer. Tot dan!